Wel, ik gebruik vandaag nog steeds Matteüs hoofdstuk 28, vers 16 tot 20 uit de NBG-vertaling. En ik heb u vorige week enigszins uitgelegd waarom, maar laten we die met elkaar nog even lezen. Om onze gedachten daarmee te beginnen, dat gaat over het discipelschap van de Heer Jezus, die de Heer hier ook opdraagt. Het gaat eigenlijk over de discipelen van de Heer Jezus, die de opdracht krijgen om discipelen te maken. Matteüs 28, 16 tot en met 20. En ik lees uit de NBG. Matteüs 28, vers 16. Ik wacht gewoon even rustig totdat iedereen zijn Bijbeltje heeft, het gevonden heeft. Neem uw tijd. Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Tot zover. Ik wil u eigenlijk meenemen naar een korte gedachte die hier ook uit voortvloeit. En dit is een van, je zou kunnen zeggen, van de meest reële instructies die heel praktisch is, die de Heer Jezus geeft aan zijn gemeente die op het punt staat om geboren te worden. De Heer Jezus was inderdaad nog een aantal weken nadien op aarde. Maar Matteüs sluit hier heel duidelijk mee af om te zeggen van dit is waar het mee afsluit. En we springen dan bijna, als we naar Handelingen gaan, springen we naar de uitstorting van de Heilige Geest waar de gemeente begint. En waar eigenlijk dit vers gestalte krijgt. Als je het boek Handelingen leest, is dat eigenlijk wat hierin verborgen zit. En als we dan verder in de kerkgeschiedenis staan, dan is dit eigenlijk, zijn dit de marching orders. Dit is de opdracht voor de gemeente om te gaan. Om een levende gemeente te worden. En weet u dat een van de grootste uitdagingen doorheen de kerkgeschiedenis is geweest? Om een gemeente van de Heer Jezus te zijn die levend is. Om een levende gemeente van de Heer Jezus te zijn. Nou, het is al een kunst om een levende gemeente van de Heer Jezus te zijn, maar laat staan te worden. Of nee, ik kan het beter andersom zeggen, dat is wat ik bedoel. Het is al één punt om een levende gemeente te worden, maar om het te blijven is mogelijk nog een grotere uitdaging. En waarom? Kijk de kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis leert ons dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, begonnen in Handelingen hoofdstuk 2, de grootste moeite gehad heeft om een levende gemeente te zijn. En te blijven. Elke keer had de gemeente, met name na, ik zou bijna zeggen de eerste eeuw, de eerste 2, 3 eeuwen, had de gemeente de grootste moeite nadien om geen instituut te worden. Zie wel, een instituut, en dat zal ik zo nog uitleggen wat dat is, is het tegenovergestelde van een levende gemeente. Elke keer heeft de gemeente in zijn bestaan de neiging om een instituut te worden. En daarmee is het eigenlijk, wat ik vorige week ook heb laten zien, voor de gemeente eigenlijk net zoals als in de tijd van de Heer Jezus. Zie, de Joden in die tijd waren druk bezig met allerlei zaken. Zaken die ze zelfs opgedragen hadden van God in het Oude Testament. Ze waren offers aan het brengen, de tempeldienst draaide. Ze waren religieus bezig. Maar ze misten volledig over naar wie het verwees. Toen Jezus in hun midden stond, zagen ze hem niet. de lang verwachte Messias. En er was een verwachting van de Messias. Een enorme verwachting. Als je gaat kijken in de schrift, dan is daar inderdaad elke keer die dialoog van, is dit niet de zoon van David die we verwachten? En als we straks nog even in de Johannes-evangelie kijken, dat we daar Andreas tegenkomen en die inderdaad naar Petrus gaat en zegt, dit is de Messias die wij verwachten, die aangekondigd is. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen, de hele tempelgebeuren in de tijd van de Heer Jezus was een instituut. Het draaide om zichzelf in stand te houden. Het bijzondere is dat de Heer inderdaad in het jaar 70 de tempel ook volledig vernietigd heeft. Alle offers zijn vanaf dat moment gestopt. Maar wat is het grote gevaar voor ons? Het is makkelijk om daar in oordeel over te zitten. Elke gemeente kent het gevaar dat het een instituut wordt. Je moet eens nadenken waar de gemeente voor gekomen is. Wat is nou het doel van de gemeente? En hier komt het onderscheid tussen een levende gemeente en een instituut. De gemeente is gegeven om individuen te dienen en hen toe te rusten om doorheen alle aspecten van het leven met de Heer te wandelen. Dat is een gemeente, om de gelovigen toe te rusten, zodat we in alle facetten van het leven, in elk gebeurtenis die de Heer in ons leven plaatst en op ons pad brengt, om daardoorheen standvastig te blijven staan in vertrouwen dat de Heer ons lief heeft en dat Hij ons hierdoorheen zal vormen en leiden. De gemeente is een middel tot een doel. De gemeente is een middel tot een doel om mensen te bekrachtigen in hun persoonlijke wandel achter de Heer aan. Maar wat is nu een instituut? Een instituut is namelijk niet een middel tot een doel. Een instituut is een doel op zichzelf geworden. Een doel op zichzelf geworden. Dan worden namelijk de individuen gezien als een middel om het instituut in stand te houden. Zie, dan is de kerk een einddoel geworden. Alle inspanningen worden gedaan om het instituut draaiende te houden, om het systeem draaiende te houden en in stand te houden. Waar vinden we dit nu? En gisteren was ik hier weer heel enorm mee geconfronteerd. En helaas heb ik daar ook niet altijd even kundig op gereageerd. We hadden gisteren een bruiloft in het reformatorische gedeelte van Nederland. Het midden van Nederland. Waar sommige dorpen op zondagochtend nog stil en uitgestorven zijn. En iedereen een bepaalde wandeling maakt naar een kerkgebouw. 90% van sommige dorpen gaan naar de kerk. En daar waren we met mensen in gesprek. En toen ik met een van de mensen sprak, die zei, nou, ik vind het jammer, maar onze kinderen gaan niet meer naar de kerk. Proeft u het? Onze kinderen gaan niet meer naar de kerk. De kerk is het einddoel geworden. De kerk is de plaats waar ze horen te zijn. De kerk is het eindstation. Dat is het perron waar je moet uitstappen. En dat is de final destination. Ik moet in mijn hart nog even bijkomen. Dat ik nagelaten heb om ze naar Jezus te wijzen. Dus dat was mijn strijd vanochtend. Gemist, Heer. Terwijl ik in de preek hiermee bezig was. Zie, waar er altijd over gesproken wordt, is kerkverlating. Oh, de kerk loopt leeg, de kerk wordt verlaten. Dat zijn de typische uitspraken dat een kerk een instituut geworden is. Dat het niet draait over een discipel van de Heer Jezus, maar een persoon die in de kerk hoort. Zelfs een man had een uitspraak en die zei inderdaad van, ja, ik vind het jammer dat de mensen niet naar de kerk komen, want ze missen zo'n hoop. Ze missen niks in een kerk als ze de Heer Jezus niet hebben. Als de Heer Jezus niet het eindstation van de kerk is. Als niet het doel van de gemeente is om mensen discipelen van de Heer Jezus te maken, moeten ze daar niet zijn, want dan zullen ze daar niks vinden. Zie, als de kerk onderling en intern gaat spreken over dat ze het jammer vinden dat mensen niet meer naar de kerk komen en dat de kerk leeg loopt, dan moeten ze in de spiegel gaan kijken en zeggen, volgen wij het juiste doel? Maken wij onszelf, hebben wij onszelf niet tot einddoel gemaakt? Of hebben wij de boodschap van de Heer Jezus in Matthäus 28 uit het oog verloren? Zie, waar het om gaat is dat in een gemeente niets anders gebeurt, hoofdzakelijk, hè, dan dat wij radicale volgelingen, en radicaal bedoel ik gewoon mensen die de Heer Jezus lief hebben met heel hun hart, ziel en verstand, om mensen volgelingen te maken van de Heer Jezus. Dat is alles. Dat is het doel dat ik hier sta. Dat is de enige reden dat wij preken. De kerk heeft de opdracht gekregen om discipelen te maken. De gemeente is een middel tot dat doel. Als onze kerk leegloopt, als wij ons doel nastreven en er komen steeds minder mensen in de gemeente, dan kunnen we nog zeggen, het gaat goed. We zijn blij dat die groeit. We zijn blij met de aanwas. We zijn blij met de jonge kinderen hier. Niet om de zaal te vullen. Niet omdat het goed voelt. Maar om discipelen te maken van de Heer Jezus. Jezus is het doel. Jezus is het eindstation. Niet eerder en niet later. En weet u dat dit eigenlijk terug te vinden is toen Jezus begon? Toen Jezus kwam naar deze aarde, zijn bediening begon, laten we daar beginnen. Toen hij zijn bediening begon, gedoopt werd, toen hij eigenlijk voor het eerst ook met zijn discipelen optrok, begon hij namelijk niet vanaf moment 1 te roepen van alles draait om mij. Hij nam hen mee doorheen bepaalde fasen van discipelschap, waar hij zijn discipelen leerde om te laten zien, het draait om mij. Ik ben het eindstation. Ik ben degene waar het moet eindigen. En vandaag wil ik jullie eigenlijk meenemen doorheen die fasen. En ik begrijp, het is niet dat dit geïnspireerd is dat ik zeg van dit is zoals het gaat. Maar je ziet de contouren terugkomen in de evangelie. Als je die doorloopt, dan zie je dat de Heer Jezus zijn volgelingen, zijn 11, 12 discipelen, die hij later apostelen noemt, we kwamen er hier 11 tegen in Matthäus 28, maar ook de grotere groep eigenlijk meeneemt naar een fase en uiteindelijk dat hij zegt, het draait om mij, onthoud dat goed. Waarom doe ik dit? Om te leren van de Heer Jezus. Want allemaal gaan we door die fasen heen. En om ook als gemeente te laten zien wat het is om een levende gemeente te zijn en te worden. En te blijven. Zullen we met elkaar zo doorheen een aantal fasen gaan die je terug kan vinden in de contouren van. Van de evangelie. En misschien dat ik dit er nog bij kan zeggen. Je ziet dat de Heer Jezus ook heel genadevol, geduldig, zo zijn discipelen meeneemt tot het punt dat hij zichzelf helemaal in het centrum zegt, het draait om mij. En ik hoop dat u ook in alle geduld en in alle eenvoud meegenomen wordt. En als eerste zien we daar een persoonlijk initiatief om Jezus te volgen. Dat haal ik eigenlijk uit Johannes hoofdstuk 1 vers 35. Van het eerste jaar, of eigenlijk zelfs een stukje voor het eerste jaar, dat klinkt wat vreemd, maar helemaal aan de beginfase van het dat Jezus discipelen had, hebben we heel weinig informatie. Toen ze meer met hem optrokken in een latere fase als het ware, daar wordt meer over geschreven. Maar de beginfase, hoe het begon, weten we minder over. Maar Johannes laat er eigenlijk de contouren wat zien. En het begint zo eenvoudig, dat bepaalde mensen zelf het initiatief namen om Jezus te volgen. Johannes hoofdstuk 1 vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met 2 van zijn discipelen. Dat is Johannes de Doper. En die staat daar. En wat ziet hij aankomen? En toen zag hij Jezus lopen. Voor de Vlaming, dit is wandelen, hè? En zie hij. En toen zei hij, bedoel ik, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Zie, Johannes de Doper ziet de Heer aankomen en zegt, zie het lam Gods. Twee discipelen horen het en volgen hem. En wat lezen we dan in vers 38? Toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen, kom en zie. En wat we hier eigenlijk zien in dit stuk is dat persoonlijk initiatief. Jezus heeft niks uitgenodigd, ze gaan. Johannes heeft naar Johannes de Doper verwezen, naar de Heer Jezus, en vrijwillig gaan ze achter hem aan. Ze volgen hem min of meer uit persoonlijke overtuigingen. En dit was een beetje de meest gangbare vorm van discipelschap in die tijd. Het was heel gebruikelijk dat leraren, rabbies, een volgeling had, maar het was altijd vrijwillig. Het was, je zou kunnen zeggen, een discipel kon zelf uitkiezen welke meester die ging volgen. Het gebeurde vrijwillig, uit persoonlijke overtuiging. Als u daar nog bent in Johannes hoofdstuk 1 vers 42, vinden we bijvoorbeeld die verwachting van die Messias, waar ik net over sprak, terugkomen. En deze vond als eerste zijn broer, en deze, dat is Andreas, vond zijn eigen broer Simon. En zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Wat vertaald is de Christus. We hebben hem gevonden, de Messias. En als je verder leest, dan komt het nog een keer tegen, dat het de aangekondigde in Mozes en de profeten. Er leefde daar dat verlangen zo van, de Messias moet komen. Ik bedoel, voor ons is het, wij kennen het hele verhaal. De Messias is gekomen, is gekruisigd en we verwachten hem weer. Zoals wij de verwachting hebben van de wederkomst, elk moment, nu, zo leefde bij hun de verwachting, hij komt voor het eerst. En dit was ook een van de redenen die je zou kunnen zeggen, die discipelen hier, die vrijwillig volgden, die volgden hem omdat ze in Jezus de Messias zagen die ze verwachten. Dit is hem, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Dit waren ook de discipelen die hoogstwaarschijnlijk meegingen naar het feest van Kana, Johannes hoofdstuk 2 vers 2. We blijven zo even wat in Johannes daar zitten, hè? Dat is wel makkelijk. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Ja, dit waren hoogstwaarschijnlijk die discipelen die hem vrijwillig volgden. Die waren niet permanent bij hem. Ze waren nog aan het vissen en Jezus had een uitnodiging, die ging langs. Dus ik ben uitgenodigd, hebben jullie zin om mee te gaan? We hebben geen zicht hoe dat gaat, maar ik beeld me dat gewoon heel praktisch in. En dan vers 11 van hoofdstuk 2. Maar Jezus veranderde daar natuurlijk water in wijn. Wat staat er dan in vers 11? Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Hier beginnen eigenlijk een beetje de contouren van zijn messiaschap en wie hij was naar voren te komen. En de discipelen volgden hem nog vrijwillig. Maar de contouren beginnen zichtbaar te worden dat hij het is die centraal staat. Maar er is nog een hele grote overeenkomst met bijvoorbeeld Johannes de Doper. Gaat u maar eens mee naar hoofdstuk 3, vers 22 en 23. En wat staat daar? Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat er veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Wat je hier eigenlijk ziet is, beide bedieningen werkten naast elkaar en hadden heel veel van elkaar weg. Ja, voor de mensen was er niet een duidelijk onderscheid, het was het een of het ander. Ja, het was een normale gangbaar iets, discipelen. Dat is waar ik me op richt en niet over de doop die hier uitgevoerd wordt. Maar eigenlijk als ik deze fase zie, dit is zo'n voorbereidende fase. Zo'n fase waarin de Heer Jezus eigenlijk, net als andere meesters, rabbies, mensen aantrekt. En ze volgen hem. Vrijwillige basis, zo nu en dan. Ja, ze waren uitgenodigd naar een bruiloftsfeest. En ja, Simon en Petrus en Andreas, ze gingen weer vissen. Maar er was een persoonlijke volging. Iedereen met zijn eigen reden ging achter de Heer aan. Maar de tweede fase eigenlijk zou je kunnen zeggen, en ik maak een beetje onderscheid wat ik al zei. Ik maak zo een beetje Ik zie de contouren en ik maak ergens onderscheid, hè, zodat we wat zien. Wat je eigenlijk ziet is een volgende fase, is dat Jezus zijn volgelingen roept. Hij roept ze. Nou, dit is uniek. En waarom zeg ik dit? Dit was zeer ongebruikelijk in die tijd. Dat een meester, een rabbi, bepaalde of eigenlijk selectief was en ging uitkiezen wie hem kon volgen. Die hem moest volgen. Dit was ongekend, dit was uniek. En daarom sta ik hier ook wat bij stil en heb ik ook eigenlijk dat voorgaande gezien als zijnde van waar Jezus in de cultuur ook nooit hoefde uit te leggen wat het was om een discipel te hebben, want het was gekend. Bijvoorbeeld Matthäus 4, vers 18 tot 22, waar Jezus inderdaad langs het water liep. En hier zijn we al latere fase. Een verdere fase van voorbij 1 Johannes, of Johannes hoofdstuk 1, waar we net waren. Hier begint Jezus heel formeel mensen te roepen. En dat lezen we daar in Matthäus 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want ze waren vissers. Zie, ze waren dus niet permanent bij de Heer Jezus. Ja? Terwijl we net hadden gelezen dat ze wel de Heer Jezus volgden. Dat was vrijblijvend. Maar nu komt er iets anders. En hij zei tegen hen, kom achter mij. Kom achter mij. En ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de net erachter en volgden hem. En hij ging vandaar verder en zag twee andere broers. Namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes. Zijn broer in het schip van hun vader Zebedeus. Terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. En zij lieten meteen, en hij riep hen, en hij zei hoogstwaarschijnlijk hetzelfde, want het staat hier, kom en volg mij. Of kom achter mij aan. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Zie, het was niet alleen het schip wat ze achterlieten, maar hun vader ook. Dit is een formele roep van de Heer Jezus. Een duidelijk verschil. Hier is het dat de Heer Jezus ook verwacht een bepaalde toewijding. Een bepaalde loyaliteit aan hem. Later, als we in Marcus, bijvoorbeeld, ja, je leest het ook in andere, ik heb de Marcus hier neergezet, Marcus hoofdstuk 2 vers 14, maar Matthäus geroepen wordt, die in dat tolhuisje zat, om het zo maar te zeggen. En wat zegt de Heer Jezus? Volg mij. Het is niet eens kom en volg mij, of kom achter mij aan, het is een gebiedende wijs. Volg mij. En wat zien we bij Matthäus? Hij stond op en volgde hem. Dat kwam voor Matthäus niet uit de lucht vallen. Ja, er zullen ongetwijfeld al eerder contacten geweest zijn waar hij onder de indruk was van de Heer Jezus en misschien al wel eens meegegaan was, maar dit is een officiële roep van de Heer. Volg mij. Wie geroepen werd, moest ook een keus maken. Volg ik of volg ik niet? En wat we hier zien is dat eigenlijk de groeiende massa om de Heer Jezus heen, naarmate die dus inderdaad naar het succesjaar ging, het succesjaar was jaar 2, dat er een zwellende en een groeiende massa was. Ja? Mensen volgden hem om allerlei redenen. Maar Jezus nam hier heel duidelijk het initiatief wie hem volgde. Bent u nog in Matthäus? Want ik hoorde wat mensen bladeren. Matthäus hoofdstuk 8 vers 19. Daar vinden we... Daar vinden we een schriftgeleerde die naar hem toe kwam. En eigenlijk doet hij precies wat gebruikelijk was. En wat lezen we over die schriftgeleerde? Er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en die zei tegen hem, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ja, dit is persoonlijk initiatief. Ik zal u volgen waar u heen gaat. En wat zei de Heer Jezus? Yes, eindelijk weer een die wil volgen. Nee. Hij had een demotiverende factor. Wel, zei hij, jij komt hier met de verwachting dat jij zomaar mij kan volgen. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Ik heb nergens waar ik mijn hoofd kan neerleggen. Jij verwacht van mij iets wat ik niet bied. En ik verwacht iets van jou wat jij niet bereid bent om te betalen. Mij volgen, zegt de Heer Jezus, vraagt iets meer dan jij verwacht. Jouw leven wordt heel anders dan wat jij je inbeeldt. Kijk, bijzonder, hè, dat de Heer Jezus in deze fase zo... Het is niet vrijwillig. Het is niet vrijwillig. Dus mee naar Lucas, als u wilt. Dan zien we dat er inderdaad een enorme menigte de Heer Jezus volgt. De Heer Jezus benoemt ook de kostprijs in deze periode. Hij roept mensen, maar en je ziet ook in die zwellende massa komen er enthousiastelingen naar voren. Ieder met zijn eigen reden om de Heer Jezus te volgen. Het was een hele grote zwerm. Klinkt een beetje vreemd met onze Wespe Plaag, maar een massa mensen die de Heer Jezus volgt, allemaal voor hun reden. En dit is de periode, je zou kunnen zeggen in deze fase, waar de Heer Jezus duidelijk gaat maken van ik roep, ik verduidelijk en er is een kostprijs, ik verwacht toewijding. Lucas 14 vers 25, en vele menigten trokken met hem mee. Ziet u de omschrijving daar? Dit is niet een menigte, dit is vele menigten. Dit is een kolossale groep. Een massa die aangezweld is, die eigenlijk als volgeling of de Heer Jezus volgen. En wat zegt hij? En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, vrouw en kinderen, broer en zus, ja ook zelfs zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet zijn. Deze mensen praktiseerden heel eenvoudig wat het was om een discipel te zijn. Ze volgden iemand. En letterlijk, hè? Ik heb jullie vorige week ook pogen uit te leggen dat deze mensen ook, de winkels waren gesloten. Ik bedoel, had daar een Aldi gestaan en dan was die leeg. Hooguit de manager die stond daar nog. Ja, waar is de rest? Ja, die is achter de Heer Jezus aan, denk ik. Want waar moeten die mensen vandaan komen? Het hele leven lag overhoop. En de Heer Jezus maakt het hier duidelijk en zegt, ik roep. De kostprijs is hoog. Zie, er zijn heel veel goede dingen in je leven, zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen hier. Heel veel goede dingen als familie. Maar die kunnen een hindernis zijn om mij te volgen. Vrienden, broer, zus. Zie, wil je mij volgen, zegt de Heer Jezus, dan is het oude voorbij en het nieuwe is begonnen. Daarom roep ik je ook. Dit is een uitnodiging voor de massa. Het wordt zelfs nog erger. Vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Dit is nou niet bepaald uitnodigend, hè? Maar de Heer Jezus maakt het zo duidelijk dat hij de regie in handen heeft. En al die mensen die volgden hem, maar allemaal voor hun persoonlijke reden. En je ziet dat Heer Jezus met zijn beweging, laten we maar het Jesus Movement noemen, want dat was het. Hij was op aarde, hij kwam het koninkrijk brengen. Maar niemand stuurde de Heer Jezus, hij stuurde iedereen. Dit is hoe het gaat. Wil je mij volgen? Dat kan. Wil je eerst je ouders begraven of je familie? Laat dat maar aan de anderen over, volg mij. Heer, ik zal u volgen over waar u gaat. Je weet niet wat je zegt. Mogen wij aan de linker en de rechterkant zitten? Kun je de beker drinken die ik breng? De kostprijs. Oh ja. Oh, en neem je kruis op en volg mij. Zie, dit is de fase van zwart-wit. Zie, de Heer Jezus is heel genadig om de mensen inderdaad niet af te schrikken, maar om duidelijk te maken, mijn discipelschap is anders dan wat jullie gezien hebben. Daar stond jullie eigen gedachte centraal, maar hier kom ik centraal te staan. Allemaal met een eigen verwachting, de massa's. Weet u dat, als we Lucas lezen, ik heb de referentie er niet bij staan, maar Lucas is daar zo duidelijk in, dat op het moment dat Jezus op de ezel Jeruzalem binnenrijdt, de massa, wat roept die? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Wat staat er zo mooi bij? De massa discipelen. Het woordje discipelen wordt daar gebruikt. Er was nog een massa die hem toejuicht. Dat was dezelfde massa die een week later roept, kruisig hem. De massa was wispelturig. De massa had allemaal een eigen idee over wat zij van Jezus verwachten. Maar Jezus nam de regie. Hij had het in handen. Uit de massa riep hij heel persoonlijk. Kom, volg mij. Jezus riep nooit de massa. Kom, volg mij. Eén voor één. Sommigen die hem letterlijk volgden. Anderen die hem in geestelijk opzicht volgden. Ik bedoel, dat is nu nog zo. De Heer Jezus roept nog steeds op om hem te volgen. Gaan wij fysiek achter de Heer Jezus aan? Niet zoals hun toen. Heer Jezus, waar u gaat, ik zal u volgen. Dat was met Jezus optrekken. Bij ons ligt de uitnodiging om geestelijk inderdaad, om achter hem aan te gaan zoals we hem kennen in Gods woord. Jezus roept zijn discipelen. Maar wat zien we ook, dat eigenlijk een volgende fase is, dat Jezus onderscheid gaat maken. Hij maakt het zelfs nog scherper. Hij heeft niet alleen de regie in handen, maar ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 6, als ik dat mag vragen. Dat is eigenlijk een van die rijke teksten waar Johannes ook zo laat zien dat Jezus inderdaad de regie in handen heeft. Maar ook dat hij zichzelf in het discipelschapproces helemaal het eindstation maakt. Zie, discipelen die volgden eigenlijk een rabbi in die tijd om er zelf beter van te worden. Ze konden hun eigen leraar kiezen. Ja, de Heer Jezus zegt dat ook. Een discipel zal nooit beter worden of meer worden dan zijn leraar. Dat is een rabbi. Je wordt eraan gelijk. Maar hier maakt de Heer Jezus een heel belangrijk punt, dat hij scheiding gaat maken. Heel Galilea is een rep en roer, het laatste jaar gaat in. Duizenden mensen zijn er, hij heeft ze eten gegeven. In dit hoofdstuk 6 van Johannes. Massa's mensen volgen hem. Niet elke discipel gelooft in hem, dat hebben we in dit hoofdstuk al gezien. Ze hebben allemaal hun eigen kijk, maar Jezus zet zichzelf centraal en zijn werk. En hij doet dat als volgt. En ik pak even op vanaf vers 26. En dit is die discussie, dat is die lange discussie over dat brood dat hij uitgedeeld heeft. En dat die mensenmassa een dag later weer bij hem komt. Om Jezus weer te zoeken. En dan zegt Jezus dit en Jezus antwoordt. En dan zei hij, voorwaar ik zeg u, zoekt mij niet omdat u de tekenen gezien hebt. Die naar mij verwijzen als Messias. Maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Jullie zijn hier om jullie agenda. Dat is het einddoel voor jullie. Dat ik jullie geef wat jullie nodig hebben. Dan zegt hij vers 27, werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwigheid, het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Maar ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zeide tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ik ben het object van geloof. Ik ben het eindstation van jullie vertrouwen. Ik ben degene die eeuwig leven geeft. Dat is waarvoor ik hier ben. Niet om u voedsel te geven fysiek. Ja, hij verzorgt alle dagen van ons leven. Maar zijn volgelingen volgden hem daarvoor. En hij zegt, dat moet niet de reden zijn. De reden is dat je hongerige ziel hebt en die wil ik voeden. Vers 51. Misschien dat ik dit hier nog over kan zeggen. Zie, zij volgden de Heer Jezus voor fysiek voedsel. Ze waren daar veel meer gericht op, en dit zijn van die makkelijke one-liners, of van die korte uitspraken. Ze waren veel meer gericht op de geschenken dan op de gever. Zie, de geschenken werden het einddoel, en niet de gever. Ze zochten het de Heer voor hun persoonlijke doelen, maar vergaten dat de Heer zelf het doel was. Vers 51. Hetzelfde hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 6. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Zie, dit is eigenlijk wat de Heer Jezus in een hele cryptische omschrijving voor ons omschrijft, dat zijn leven en zijn sterven en zijn losprijs gegeven wordt, dat dat hetgene is waar hij voor je gekomen is. Dat is het doel. Als je spreekt over de Heer Jezus en over het evangelie, dat is hetzelfde. Zonder de Heer Jezus geen evangelie, geen evangelie zonder de Heer Jezus. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Heer Jezus, zijn leven was gericht om te sterven en als een offer, als een zoenoffer. Maar dan vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wel, eten en drinken hier is een omschrijving van geloven, van belijden dat de Heer Jezus de verlosser is. En wat zegt de massa? Dit is te hard. Dit is te moeilijk. Dit is te zwaar. Jezus zet zichzelf helemaal centraal. Hij maakt zich compleet het uiteinde, het eindstation van hun denken. Hij is het doel. Dit is eigenlijk wat hier omschreven wordt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat is de persoon die zegt van, ik heb deel aan de Heer Jezus. Hij stierf voor mij. Toen hij stierf, stierf hij in mijn plaats. Ik was met hem verbonden. We weten de vorige keer, als we verder lezen, vele, vele keerden om. Dit is te hard. Zie, ze wilden wel een discipel van Jezus zijn, maar ze wilden niet dat Jezus het einddoel was. De bestemming. Het perron waar iedereen uit moet stappen. En waar iedereen moet blijven. Het was zelfs zo. Dat de Heer Jezus omdraait naar de 12. Wil je daar gaan? De 12 die al, Johannes hoofdstuk 6, anderhalf jaar met hem optrekken. En wat zegt hij heel eenvoudig? Willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Dan heb je die mooie uitspraak van Petrus. Heer, naar wie zullen we heen gaan? Waar anders moeten we heen? Uw woorden. U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus verwoordde hier eigenlijk de 12 en als je verder leest, natuurlijk zat Judas erbij, niemand had daar zicht op. Petrus had begrepen, Jezus is het eindstation. Waar anders moeten wij? U hebt woorden van eeuwig leven, dat is wat we nodig hebben. Dat is wat we nodig hebben. Jezus zet zichzelf in het centrum. Hij maakt onderscheid tussen zijn discipelen. Dat is eigenlijk wat je ziet. Je ziet eigenlijk in de hele, je zou kunnen zeggen, wat Jezus op aarde deed en zijn discipelschap begon vrijwillig. Waar hij zichzelf eigenlijk ook neerzet als van het draait om mij. En het maakte dan ook onderscheid. Het maakte duidelijk wat de kostprijs was. Waar het om ging. Dat hij het eindstation was. Maar er is nog een fase. Hij test het discipelschap van zijn kinderen. Zie, we zijn zo bang dat als je een discipel van de Heer Jezus bent, dat we die eigenlijk met fluwelen handschoenen beet moeten houden. Wij hoeven dat niet te doen. Wij hoeven dat niet te doen. De Heer deed dat ook niet. Jezus test zijn discipelen. Zomaar heel kort, in Johannes hoofdstuk 19, vers 38 en 39. Dat naarmate de Heer Jezus bij het kruis komt, zwelt de massa wel aan. Maar de trouwe volgelingen die nabij zijn, worden steeds minder. De groep dunt behoorlijk uit toen Jezus gevangen genomen werd. Die dunde heel rap uit. Bij het kruis vinden we nog net een paar dames. En Johannes. Voor de rest horen we niets van de andere 10. Van de apostelen. Maar er zijn een paar mensen die in één keer naar voren komen. Uit het niets zou je bijna denken. Nicodemus. Ik pak hem er even uit, maar ook Jozef van Arimathea zit erbij, maar Nicodemus komt een aantal keer in de Bijbel naar voren. En de eerste keer vinden we hem dat hij in de late avond, wanneer het duister is, de Heer Jezus opzoekt en hij mag niet gezien worden. Hij heeft een aantal vragen aan de Heer. Mike heeft de Heer vragen aan hem. Weet je niet dat je opnieuw geboren moet worden? Dat dat een werk is van Gods geest? Wat uit vlees is brengt vlees voort, maar wat uit de geest is geestelijk. En op geen een van de vragen waar je heen gaat, er staat de leraar. Zo wordt hij omschreven, van Israël staat aan de grond genaald. Hij heeft geen enkel antwoord. Met de staart tussen de benen vertrekt hij weer. Huiswerk. De tweede keer in hoofdstuk 7 vers 50 van Johannes komen we Nicodemus nog een keer tegen. Maar dan vinden we hem al in het Sanhedrin, waar hij ook lid van was. En dan vinden we inderdaad dat hij pleit voor een rechtvaardige rechtszaak voor de Heer Jezus. En het hele Sanhedrin keert naar Nicodemus. Nam die het op voor de Heer Jezus? Zo leek het bijna. Maar hier in hoofdstuk 19 van Johannes, helemaal aan het eind, vers 38 en 39, vinden we hem eigenlijk ook samen met Jozef van Arimathea. Laten we dat lezen. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, Jezus was gestorven. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. En hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die 's nachts naar de Heer Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre, aloë, van ongeveer 100 pond. Dit was een gedurfde stap, hè? Maar moet je eens indenken. De grote man van deze beweging is juist gekruisigd. Dan zijn er weinig voordelen meer te halen. Hij kan je niet meer verdedigen, hij kan niks meer voor je doen. En dit is het moment dat een man als Jozef van Arimathea naar voren komt en Pilatus afstapt. Ik zou graag het lichaam van het kruis willen halen, mag dat? Ja. En Nicodemus komt daarbij. Waar je verder eigenlijk van de discipelen niets hoort, niet leest waar ze zijn, komen er twee uit het niet. Wiens discipelschap getest wordt. En ze floreren. Dit is het moment dat zij niks te winnen hebben. Alleen maar te verliezen. Maar ze zijn discipelen. Zowel van een levende Heer. Als een gestorven Heer. Zie, dat zijn de discipelen. Dat zijn degenen die getest worden hier. Dat is een gedurfde stap. En ze floreren als het ware. Het is een groot contrast, hè? Want als je doorheen het Johannesevangelie leest, waar het meest geschreven wordt over de laatste uren van de Heer Jezus, is daar de grote nadruk op dat iedereen weggevlucht was van de Heer Jezus. En er zijn er twee die naar hem toe vluchten. Hun discipelschap floreert. Ze hadden begrepen dat Jezus het einddoel was, ook toen hij aan het kruis hing. Ook toen hij in het graf ging. En nadien lezen wij niets meer over hun, maar we mogen aannemen ook toen hij opstond. Dat is onze Heer. Hij is het eindstation. Daar zetten wij onze aandelen op in. We zijn soms zo bang dat wij de discipelen van de Heer Jezus, die wij om ons heen zien, moeten beschermen, is het niet? Dat we bang zijn en zeggen van, o Heer, dat wat in ons leven gebeurt, laat dat maar niet onze kinderen bitter maken dat ze u verlaten. Oh, dat dit maar niet veroorzaakt dat ze bij u weggaan. Weet u? Als wij de Heer Jezus centraal zetten als eindstation, dan moet onze vraag ook zijn, Heer, toets het maar. Zuiver het maar. Een discipel van uw Heer moet een discipel van u zijn. En niet de discipel die ik denk dat het moet zijn. Die mag getoetst worden. Die mag rijpen. Dat is ook wat de Heer Jezus deed. Toen hij de arm als het ware om Petrus heen sloeg. Petrus, heb je me waarlijk lief?
Ja, Heer. Heb je me echt lief? Heer, u weet alles. Weid mijn kudde. Hoed mijn schapen. Er is getoetst. Er is gerijpt. Er is bekrachtigd. Dat was een volgeling van de Heer met vallen en opstaan. Maar Petrus had Jezus als einddoel. Zie je, het is alsof, als je dat zo ziet in het leven van de Heer Jezus, als je dat zo volgt, dan zie je daar een beweging, een groeiende beweging, waar de Heer Jezus in heel veel compassie mensen tot zich laat komen. Waar hij duidelijk maakt dat hij het is die uiteindelijk roept. Volg mij, kom. Maar hij maakt ook duidelijk wat de kostprijs is. En uiteindelijk zegt hij van, ik zal het ook toetsen. Toetsen of ik werkelijk het eindstation in je leven ben. Of ik de laatste halte ben waarvan je zegt, Heer, alles mag mij ontvallen. Maar dat niet. Dat niet. En weet u, als dat in uw persoonlijk leven groeiende is, als dat in het persoonlijk leven van ons als gemeente bloeiende is, is dat de beste remedie, het beste medicijn tegen een instituut die we zouden kunnen worden. Dat is de beste bescherming. Om Jezus als einddoel te hebben. En als een discipel achter hem aan te gaan. We zijn allemaal zo begonnen met een bepaalde interesse voor de Heer Jezus. Een bepaalde aantrekking. En we hebben allemaal de roep van hem gehoord. En mogen dan ook getoetst worden. Of hij het einddoel is. Mag de Heer dat in onze gemeente bewerken. Al zijn we niet groot. Al staan we niet op de kaart. Maar dat wij gekend mogen zijn. Als zijn discipelen. Ga u met me mee achter de Heer Jezus aan? Ik ga niet voor. Maar kom naast mij. Want ik struikel zo vaak. Vader, ik dank u. Ik dank u. Voor zoveel bewogenheid. Dat u dat in ons legt, Heer, als we de Heer Jezus zo volgen. En hoe u, Heer Jezus, zo liefdevol die eerste discipelen in de ogen kijken zegt, waarom volgt u mij? En dat u ze gewoon uitnodigt en kom en zie. Dat u ze later riep, Heer. Dat u de kostprijs bekend maakte. Dat u liet zien dat het om u draaide. Dat u het eindstation was, Heer. En dat ze getriomfeerd hebben. 11 van de 12 hebben getriomfeerd. En nog velen daaromheen, waar we later ook lezen, Heer, over 500, maar aan u zich heeft laten zien. Ach Heer, leer ons om zo achter u aan te gaan. Om als gemeente een levende, bruisende, bloeiende gemeente te zijn van discipel achter u aan, Heer Jezus. Oh ja, we falen zo vaak, Heer. Maar dat is niet erg. Want we leven uit genade, Heer. Maar mogen wij leren, bij uw genade, door uw geest, met geduld van elkaar en wijsheid met elkaar, een arm om de schouder, om zo achter u aan te gaan, Heer Jezus, jong en oud, groot en klein, te zeggen, ga mee, achter de Heer Jezus aan. Hij is het eindstation. Behoed om ons als gemeente, Heer, om als oudste te denken dat wij ons als gemeente moeten inkaderen en een instituut worden. Behoed ons daarvoor, Heer. Mogen wij een levende gemeente zijn. Heer, dat uw geest hier discipelen mag maken voor u, Heer. Die triomferen en dat er volgende generatie meegenomen mag worden, Heer. Voor de glorie van uw naam. Amen.